Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 104 en daarvan het 14e vers. Wat in de lucht, op de aarde, in het water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft, het wacht al op u die alles kunt behoeden als uw gunst als schepselen Heer wil voeden. Psalm 104, vers 14. Na de wet zingen wij van Psalm 139, het 7e vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond, ik ben verbazend voortgebracht. Psalm 139 en daarvan het 7e vers. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. U vindt onze schriftlezing in Filippenzen 4, de versen 4 tot en met 20. In Filippenzen 4, te beginnen bij vers 4, lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Verblijd u in de Heere allen tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voort, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo daar enige deugd is en zo daar enige lof is, datzelfde bedenkt. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, dat doe dat en de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben, alleszins en in allen ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb, die van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal na zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij samen de Heere om zijn zegen vragen. Heere, vervul ons met diepe eerbied, wanneer wij uw heilig aangezicht zoeken mogen in het gebed. Een diepe eerbied als een vrucht van de ontmoeting met u. Opdat onze kerkgang niet louter traditie zou zijn, maar dat in de bedding daarvan ook het leven des geloofs door uw Heilige Geest gewerkt zou worden. Want het gaat toch ten diepste erom of er een snijvlak is en door uw Geest gewerkt wordt tijdens de bediening van uw woord, maar ook in het persoonlijke leven des geloofs. Helaas bestaat heel veel godsdienst als het ware uit treinrails, die twee rails die elkaar nooit raken. Hoewel het soms lijkt dat ze heel in de verte dichter bij elkaar komen. Maar iedere keer als wij dat punt hebben bereikt, dan blijkt dat zij even ver uit elkaar waren dan vanaf het begin. En dat is een aangrijpende werkelijkheid. Een valse hoop. Heere, wilt u geven dat dat vanmorgen niet zo zal zijn? En als het zo is dat het door uw geest ook veranderd mag worden, dat wij wederom geboren mogen worden. Want het gaat erom dat wij u ontmoeten. En dan wilt gij door de prediking als het ware uzelf present stellen in dit uw aloude bedehuis. U daagt ons voor uw geduchte rechterstoel. Heren, het is nodig dat wij levend gemaakt worden. Anders zien wij uw rechterstoel niet. Anders bemerken wij uw heiligheid niet. En wil gij geven dat in die ontzaglijke werkelijkheid het evangelie van vrije genade verkondigd zal worden. Wilt u geven dat in die ontzaglijke werkelijkheid de noodzaak van de middelaar geboren zal worden? Wilt u geven dat in die ontzaglijke werkelijkheid Christus ons geschonken zal worden en wij hem mogen toe-eigenen? Heere, zoudt gij vanmorgen de hemelen willen scheuren? Want dat u uw Zoon naar deze aarde gezonden heeft, staat onmiskenbaar vast, zwart-wit geschreven in uw woord. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Maar het is evenzeer nodig dat wij hem ook door het geloof omhelzen. Want een iegelijk die in hem gelooft, zal niet verdorven worden, maar het eeuwige leven ontvangen. O Heere, Christus heeft u gegeven als die onuitsprekelijke gave. Zondaren kunnen zalig worden. Is het dan niet aangrijpend dat wij verloren gaan onder de prediking van het woord? Heere, wil gij dan vanmorgen de last der zonde op onze ziel binden? Wil gij ons levend maken, doen wakker worden, opdat wij zullen zien dat wij met een pak schuld beladen over de aarde gaan? David zong ervan, zulk een last van zonde en plagen is niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Zou gij deze morgen uw zegen ons niet willen doen onthouden? Maar wilt u schenken, Heer, dat ogen, oren, harten geopend mogen worden? Want alles zit op slot, alles zit muurvast, als de vrucht van die harde klap die wij in het paradijs hebben teweeggebracht, waar wij de deur naar de levensboom hebben dichtgegooid. En u opent u die deur in Christus. U laat verkondigen dat er een geopende deur is. Heere, wil gij zo deze morgen ons verstand verlichten en de nevels opdoen klaren? Wilt u met uw Heilige Geest werken in onze harten, in onze gezinnen, in onze gemeente? Wilt u jongeren en ouderen tot die gezegende kennis van de Heere Jezus Christus als de schuld overnemende borg brengen? Zijn naam is Jezus en betekent dat hij zondaren zalig maakt. Zijn naam is Christus, dat betekent hoe hij zondaren zalig maakt. Er zal toch geen één wederom geboren worden zonder enigermate te kunnen vertellen hoe u hem te sterk bent geworden. O, het is waar dat een wedergeboorte een nameloos diep geheim is, waarover een stille, aanbiddenswaardige verwondering gevonden wordt. En toch weten al van uw kinderen te vertellen: hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, al stamelend, maar toch waarachtig, omdat zij door uw geest geleerd zijn. Heere, wilt u dat vanmorgen dan ook werken, ons het rechte onderwijs genadiglijk geven, en zoudt gij uw voetstappen onder ons willen drukken, opdat wij tot de kennis van Christus gebracht zullen worden, voor het eerst, of ook bij vernieuwing. Wilt u zijn, Heere, met de Heer Tichim? Een zware, diep ingrijpende operatie ligt achter hem. In een sluimerende toestand wordt hij gehouden. En toch, Heere, mag er al verwondering zijn dat u hem tot hiertoe heeft gebracht en tot hiertoe nog in het leven heeft gehouden en hij tot hiertoe nog door de operatie mocht komen. Wilt u, Heere, ook de middelen die worden aangewend nog zegenen? En zou u hem nog een genadig herstel willen geven, opdat er weer een hereniging mag plaatsvinden met zijn vrouw en degene die hem lief en dierbaar zijn? Maar boven alles, Heere, dat ook de uitgestelde genadetijd, de verlengde genadetijd, toch gebruikt zou mogen worden om tot dat nieuwe leven te mogen komen, het welk in Christus Jezus is. Weliswaar nog verlenging, maar eenmaal komt die dag voor Hem en ons allen tezamen, dat wij opgeroepen zullen worden om voor U te verschijnen. Heere, wilt U Hem en ons allen doordringen van die vraag, o mijn ziel, doorziet Gij uw lot, hoe zult Ge rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, geef dat in alle noden en zorgen de ogen op U geslagen mogen zijn. Wat is er ook in het midden van onze gemeente een diep spoor dat vanwege de zonde over ons gekomen is. In het paradijs blonk alles van de vrede en daarna kwamen er doornen en distelen. En wat wordt het gevonden, Heere, bij menig een? Wil Gij nabij zijn, Heere? Wilt U in alle psychische noden en zorgen genadiglijk voorzien? Wilt U in alle lichamelijke zorgen genadiglijk uw ondersteuning geven? Wilt U in alle gezinszorgen nabij en goed zijn? O Heere, laat dan alles mogen medewerken ten goede. En wilt U geven dat er een eeuwige vrucht uit geboren zal mogen worden? Namelijk dat wij vrede met God krijgen door Jezus Christus alleen. Zo dragen wij ook de Heer Bolier van de Mallandse Weg aan U op. En wij bidden U, wilt U hem genadig zijn. Aan de ene kant mochten de kuren baten, aan de andere kant zijn er nieuwe uitzaaiingen gevonden. U weet wat het voor hem betekent, Heere. Zoudt U zijn ziel willen aanraken? Zoudt U hem vanmorgen ook bij de kerktelefoon willen bezoeken? Met uw heil, o wilt U geven dat er nood mag zijn in zijn ziel en dat hij in die nood aan U verbonden mag zijn? Want het laatste, dat is een nadere weldaad. Dat is niet vanzelf, want wij kunnen de nood ontvluchten. Wij kunnen de nood zien te bedekken. Maar wat is het groot, Heere, dat we nu als een arme zondaar, als een klein kind, wellicht eerst in het verborgene, omdat we ons schamen, maar onze ziel uitgieten voor U. Heere, wil Gij zo in alles gedenken en nabij zijn? Zou Gij ons uw geest niet willen doen onthouden, maar geef ons een gezegend uur. Laat de dauw van uw heilige geest op de gemeente mogen neerdalen. En laat door die dauw het vertrapte, het gebogene, het verdrukte weder opgericht mogen worden. Heere, vervul onze harten met de liefde Gods in Christus Jezus. Hoor en verhoort U ons uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 71, daarvan het eerste, tiende en twaalfde vers. Ik betrouw op U, hoor mijn gebeden, dat mij geen schaamte, o Heere, in eeuwigheid vermeer. Het tiende vers, mijn hart zal steeds op U vertrouwen, mijn mond vindt tot Uw lof gedurig ruimer stof. En het twaalfde, Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Psalm 71, vers 1, 10 en 12. Met Gods hulp vervolgen wij onze Heidelberger en aan de orde van behandeling is zondag 50. Zondag 50 uit onze Heidelberger catechismus. Daar vraagt de Heidelberger ons, welke is de vierde bede? En het antwoord luidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover. Deze vierde bede bepaalt ons bij een drietal gedachten. We willen in de eerste plaats stilstaan bij de afhankelijkheid van de mens. In de tweede plaats bij de erkenning van de Here. En in de derde plaats bij het vertrouwen op God. De afhankelijkheid van de mens, het erkennen van de Here en het vertrouwen op God. Gemeente, het geestelijke leven gaat niet alleen over de ziel. Dat is wel een heel hardnekkig misverstand, dat wij altijd scheiding maken tussen ziel en lichaam. Tussen het tijdelijke en het eeuwige. Tussen het geestelijke en het natuurlijke. Maar als God een mens bekeert, dan wordt hij helemaal bekeerd. En die bekering krijgt ook een weerslag op het leven van alle dag. Het is niet zo dat de bekering alleen maar zou gelden voor je ziel, of dat wij dan alleen maar met geestelijke dingen zouden bezig zijn, en dat het stoffelijke ondergeschikt of zelfs van helemaal geen belang zou zijn. Dat is overgeestelijk. De Heere Jezus leert ons juist in het allervolmaakste gebed, in die laatste drie beden die over de mens gaan, het eerste te bidden om stoffelijke belangen. Daar is in de loop van de geschiedenis al heel wat discussie over geweest om die vierde bede uit te leggen. Er zijn altijd mensen geweest die hebben gezegd, de Heere Jezus kan niet het gewone brood, dus het gewone dagelijkse leven bedoeld hebben. En als hij dat bedoeld zou hebben, dan zou dat misschien helemaal achteraan zijn komen te staan in dat allervolmaakste gebed. Dus zeggen zij, als de Heere Jezus daarmee begint in die vierde bede, in het tweede drietal, dan moet dat brood toch wel betrekking hebben op Christus zelf, die zich het brood heeft genoemd dat uit de hemel is nedergedaald. Of anderen hebben gezegd, wel nee, dat heeft te maken met het brood dat gebroken wordt aan de bediening van het heilig avondmaal. Maar toch heeft de Heere Jezus het gewone brood bedoeld. En met het brood bedoelde hij dan gezondheid, kracht, alle dagelijkse nodruf wat wij nodig hebben om dit leven door te kunnen gaan. Luther heeft in zijn catechismus wel 22 zaken opgenoemd wat hij verstond onder het dagelijkse brood. En dan noemde Luther ook bijvoorbeeld goede vrienden en goede buren. Begrijp u? Want al die zaken kunnen mij aftrekken van dat ene nodige. Immers, hoe zou ik God kunnen dienen als ik niet in staat was om Hem te dienen? Daarom leert de Heere Jezus ons te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het is wel waar, als de Heere een pijl afschiet, dat wij dan heel druk bezig zijn met geestelijke dingen. En het natuurlijke komt dan wat op een tweede plaats of wordt soms wat veracht. Het is wel waar dat verderop in de genade het natuurlijke soms weer zo sterk terugkomt, dat het geestelijke leven op een tweede plaats komt. Dat kan allemaal. Maar ik ben er diep van overtuigd dat de Heere zijn kinderen op een gegeven moment zo klein maakt, dat zij hem in het leven van alle dag nodig hebben. En dan kan het gaan over een spijker, over de allerkleinste natuurlijke en stoffelijke dingen. God wil erkend zijn. De psalmist leert ons, ken de Heere in al uw wegen. Dat wil zeggen, erken hem in alle wegen. O, wat worden wij dan klein, dat wij opnieuw geen stap zonder de Heere kunnen zetten. Het echte geestelijke leven komt naar voren als wij in een diepe afhankelijkheid de Heere nodig hebben in al de dingen van het leven. Dan hoeven onze jonge vrienden zich niet te schamen of de Heere hen wil helpen op school. Dat is ook geestelijk leven. En de vaders op het werk en de moeders in de gezinnen. Geestelijk leven is niet met een boekje in een hokje. Geestelijk leven is niet grote stukken vertellen op gezelschap. Maar geestelijk leven uit zich in een diepe afhankelijkheid van de Heere. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat kan er een tijd zijn dat wij ons te groot, te geestelijk voelen voor deze bede. Dat brood is zo ondergeschikt. Dat natuurlijke leven, dat heeft geen geldingskracht. Zo waren de doperse mensen bezig in de tijd van de reformatie en de nadere reformatie. En er zijn nog van die extreem bevindelijke mensen die je meer op gezelschap vindt dan dat ze hun dagelijkse taak verstaan. Nou, dat is niet naar de schrift. Dat is niet uit God. Dat is in ieder geval heel ver van de plaats af. Geestelijk leven, wat een les. Als de Heere Jezus ons eerst leert bidden om ons dagelijks brood. We waren al zo geestelijk geworden. We waren al zo bekeerd geraakt. Dat nu dat brood ja eigenlijk van ondergeschikt belang was. Dat gewone, dat natuurlijke leven wel nee. Dat hadden wij al overwonnen. We waren al zo hemels, al bijna in de hemel. Dat we ons alleen nog maar bezig hielden met het geestelijke. En in die eerste bede zet de Heere Jezus. Is al die bevindelijke mensen weer met beide benen terug op de grond. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat nog wel notabene voorafgaande aan de bede om de vergeving van onze zonden. Wat een les. Het stoffelijke is niet onbelangrijk. Zeker ook niet het belangrijkste, dat is waar. Als wij bekeerd worden, worden wij ook daarvan bekeerd. Dat het stoffelijke niet bovenaan komt. Maar daarmee is het stoffelijke niet waardeloos geworden. Leerde de eerste zondag niet dat de Heere Jezus zijn kinderen kocht met ziel en lichaam? Nee, er stond lichaam en ziel. Die volgorde, stoffelijk en geestelijk. En dan komt dat stoffelijke op de tweede plaats. God gaat voorop. Maar het koninkrijk der hemelen wordt niet gezocht met verachting van het tijdelijke goed. Integendeel, de Heere heeft de mens zo geschapen dat hij een behoeftig mens is. Een nooddruftig mens is. Hij heeft voedsel en spijzen nodig. Hij kan niet zonder water, hij kan niet zonder drinken. Hij heeft krachten nodig, anders is hij niet in staat om de Heere te zoeken. Stel nu eens voor dat ik dat tijdelijke zo zou verachten. Dan nemen mijn krachten af en mijn hoofd wordt duf. Ik kan mij niet meer concentreren. Dan kan ik de schriften ook niet meer onderzoeken die mij wijs kunnen maken tot zaligheid. Wat is de Heere Jezus een nuchtere leermeester? Als ons lichaam niet in staat is, dan kan onze ziel ook God niet zoeken. Heb maar eens een dag hoofdpijn. Heb maar eens de griep. Wees maar eens oververmoeid. Dan kan ik mij niet meer concentreren op de dingen die waarde hebben voor de eeuwigheid. En sommigen moeten met schande en schaamte wijs worden, opdat zij zullen leren dat de Heere Jezus in het allervolmaakste gebed niet voor niets ons heeft leren bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heere heeft ons zo geschapen. O, ik weet, er komt een tijd dat het lichaam niet meer onderworpen is aan aardse natuurwetten. Dat wij een geestelijk lichaam zullen ontvangen. Maar dat is voor straks. En daarom behoort in deze bede ook dat wij op tijd onze rust nemen. Dat er op tijd ook ontspanning mag zijn. Dat er op tijd ook is om ons voedsel tot ons te nemen. Ons brood. Dat is ons ganse natuurlijke en behoeftige leven. Opdat wij onze lichamen, die toch niet anders zijn dan tempelen van de Heilige Geest, zullen verzorgen. Wij laten onze huizen toch ook niet dusdanig verwaarlozen, dat ze op een gegeven moment instorten. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij ons dagelijkse leven versloffen, en dat met de Bijbel in onze hand, en dat wij op een gegeven moment dan zouden omkomen, omdat de zon erin stort. Geef ons heden ons dagelijks brood. Deze bede ligt verankerd. De verhoring ligt geworteld in de Heere Jezus Christus, die zich van al dat dagelijkse brood heeft onthouden, opdat hij ons het zou kunnen mededelen. Het hongerde hem ten laatste zeer. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. Hij heeft het vlees aangenomen en zich zo in een staat van armoede vernederd, opdat hij de verhoring op deze vierde bede zou verwerven. Voor hem was er geen druppel water meer. Voor hem was alles verlaten, ook de tijdelijke zegeningen, opdat hij kon verhoren. Geef ons heden ons dagelijks brood. In deze vierde bede wordt de afhankelijkheid van de mens geleerd. De Heere Jezus wilde zijnen leren dat zij zonder hem geen één stap kunnen. In het geestelijke leven niet. Dan moeten onze ogen geopend worden, zodat wij de verbanden in de schrift zien. Maar de Heere leert het ons ook in het dagelijkse leven, dat wij geen stap zonder hem kunnen zetten. En daarom leerde Christus ons: geef. Niet als de bloedzuiger. De bloedzuiger uit de Spreuken die leert ook: geef, geef. Dat is dat hebzuchtige. Dat zijn die mensen die nooit genoeg hebben. Dat zijn zij die verstrikt raken door de velelei rijkdommen van deze wereld. En die daarmee geen gedachtenis houden aan de bekering van hun ziel. Dat bedoelt de Heere Jezus niet. Het geef uit deze vierde bede, dat is een leven uit Gods hand. Dat is een leven in diepe afhankelijkheid. Dat is een leven dat de Heere erkent, dat wij zonder zijn gaven en zonder zijn zegeningen niet kunnen gedijen. Dat is een leven dat elke dag zijn handen ophoudt. Dat is een leven aan de bedelaarstand. Geef. Dat is een leven uit de hand des Heeren en van het gegeven goed. Wat betekent dat? Betekent dat dat wij helemaal totaal onverschillig moeten zijn? dat wij niet hoeven te arbeiden voor ons dagelijks brood. Betekent dat dat wij daar gewoon kunnen gaan zitten en dat wij maar zien waar het schip strandt? Mogen wij Gods water over Gods akker laten lopen? Bedoelt dat de Heere Jezus? Dat het brood wel op een buitengewone wijze uit de hemel neerdaalt? Nee, dat betekent dat niet. De Heere Jezus wil in deze vierde bede ons onze verantwoordelijkheid niet ontnemen. Hij wil niet zeggen nu, je bent een kind van God en nu zal ik wel op een buitengewone wijze voor je zorgen. Dat niet. Maar straks zal de Heidelberger het ons leren. Dat wij in de dagelijkse arbeid zijn zegen nodig hebben. Geef. Dat betekent, Heere, ik moet wel getrouw mijn werk doen. Maar ik besef dat ik zonder u niets kan. Er hoeft maar een hele kleine onzichtbare bacterie te zijn. En die zorgt ervoor dat ik niet in staat ben om mijn werk te doen. Maar dat ik zo ziek op bed lig. Geef. Voelt u hoe klein wij zijn? Voelt u dat de Heere Jezus ons leert vanmorgen dat wij niet in staat zijn om ook maar iets te doen van en uit onszelf? Voelt u dat gezondheid en kracht en lust en dergelijke meer voort moet komen uit zijn hand? Stel u eens voor dat u 's morgens lusteloos opstaat. Dan wil het niet, het werk komt niet uit je handen. Geef ons heden ons dagelijks brood. O Heere, zonder u kan ik helemaal niets geven. Dat betekent dat ik mij in een kinderlijk vertrouwen in de hand des Heren overgeef, geef. Want dikwijls zijn de zorgen veel en de bekommernissen groot. Geef, o Heren, elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. En daarom leert u mij bidden, heden ons dagelijks brood uit uw hand te ontvangen. Brood. Dat is sober. De Heere Jezus die leert ons niet bidden om ons dagelijks diner. Maar hij leert ons bidden om ons brood. Waarom? In de Bijbel een uitdrukking voor alle nooddruftigheden van het lichaam. Dus wat het lichaam nodig heeft. En tegelijkertijd laat die uitdrukking zien dat wij ook met een zekere matigheid door het leven behoren te gaan. Ager die bad rijkdom of armoede, geef mij niet. Want als ik te rijk ben en ik ben zat geworden, dan vergeet ik de Heere. Dan heb ik hem niet nodig voor een paar dagen, voor een week of voor een paar maanden. Dan heb ik mijn schaapjes op het droge, dan kan ik wel rentenieren. Dan overzie ik de laatste decennia van mijn leven wel. Dan red ik mijzelf wel een aardig pensioentje opgebouwd. U weet wel hoe dat gaat. En misschien nog eens een levensverzekering afgesloten. Nee, als ik eenmaal zo rond de 50 ben, dan overkomt mij niets meer. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat vereist een zekere soberheid, een zekere matigheid. O, natuurlijk zijn er wel hele rijke christenen geweest. Denk maar aan Abraham en aan koning Salomo. Dat is op zich niet verkeerd. Wij hoeven niet te doen zoals sommige monniken gedaan hebben in de kerkgeschiedenis, alles weg te geven aan de armen en vervolgens zelf ook een armoedig bestaan te leven. Maar wij moeten wel met mate de dingen van deze wereld gebruiken. Als wij ze zo gebruiken dat ons lichaam gezond blijft en de krachten fris blijven, dat wij in staat zijn, in vermogen zijn om ons in de dienst des Heren te bewegen, dan is het genoeg. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat kan er niet een verzoeking zijn van rijkdom en van overdaad? Leert ons Jeremia niet dat mannen als welgevoederde hengsten kunnen hunkeren naar de huisvrouw van hun naaste? Als wij te veel hebben gegeten, geeft dat niet een zekere traagheid en luiheid? Worden wij dan niet overvallen door de slaap? Misschien is het daarom ook goed om tussen de diensten matig te eten, zodat wij ook vanmiddag wat fris en helder kunnen luisteren naar de tweede preek. rechtmatigheid. Dat is een lijn die wij in de schrift vinden. Wij mogen ons niet volpompen met de dingen van deze wereld. Waarom niet? Omdat zij ons dan de blik op de eeuwigheid ontnemen. Daarom leer de Heere Jezus ons te bidden om brood, overdaad, schaad. Anders leren wij het scheppingsdoel vergeten. Wij zijn niet geschapen om onze lichamen te strelen, maar wij zijn geschapen om met lichaam en ziel God te verheerlijken. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ons brood. Dat lijkt wel een term uit de revolutie. Ons brood. Hebben wij dan daar recht op? Hoor je niet sommige mensen grofweg en ruwweg zeggen: ik hoef niet te bidden voor mijn brood, want daar heb ik zelf voor gewerkt. Ik heb er hard voor geploeterd van de vroege morgen tot de late avond. En zou ik dan moeten vragen om brood, dat heb ik recht verdiend? U begrijpt dat zo de Heere Jezus het niet bedoelt. Maar wat bedoelt Hij dan met ons brood? Weet u nog uit zondag 1? Dat wij eigendom geworden zijn van de Heere Jezus. En dat is alles inclusief. Want dan mag ik geheiligd zeggen en met eerbied vervuld: Heere, nu U mij gekocht heeft, moet U er ook maar voor zorgen dat ik in staat ben om U te dienen, zoals U dat wilt. Daarom dat dagelijkse brood, daarom die eenvoud. Dan kan het ook wel zijn dat ik ziek word en toch in staat ben om God te dienen, dat kan. Dat ik door de ziel zoveel krachten ontvang, dat de zwakheden van het lichaam mij niet tegenwerken om God te verheerlijken. Ons brood. Dat wil zeggen dat er toch een heilig eigendomsrecht is. Want Gods volk heeft in Christus een wettig eigendomsrecht. Verstaat u dat? Soms kan het zo benauwd zijn dat het slecht gaat met je zaak, of dat het moeilijk gaat in je gezin, of dat je gezondheid de wensen overlaat, dat je er zo door in beslag genomen wordt, dat je eigenlijk nauwelijks toekomt aan de dienst des Heren. Dat kan. En nu leert de Heer Jezus ons te bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Heere, daar heb ik toch een zeker recht op, omdat U mij toch kocht naar lichaam en ziel. U wilde toch alle krachten geven om mij in staat te stellen om U te dienen. U heeft toch in die volgorde gewild dat U eerst de mens schiep, opdat hij vervolgens U zou kunnen dienen. O Heere, wilt U mij dan ook voor deze dag geven wat nodig is, opdat Uw dienst er niet bij in zou schieten, integendeel, maar dat ik U zou mogen dienen naar het vermogen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Er ligt nog een les in dat woordje ons. Ons brood. Dat betekent: Heere, ik heb het eerlijk van U gekregen. Eerlijk. Alle mensen mogen wel bij mij aan tafel zitten. Wat dacht u? Toen de Heere Jezus tegen Zacchaeus zei: ik moet heden in uw huis blijven. Zou er niet wat door hem heen gegaan zijn? Die prachtige doeken die met olie geverfd waren? Had hij die eigenlijk wel rechtmatig gekregen? En dat fluwelen bankstel? Zou er niet wat door hem heen gegaan zijn toen de Heere Jezus daarop ging liggen? Want het was op een onrechtmatige wijze gekregen. Wat had hij zijn volksgenoten uitgeperst. En daardoor had hij zich verrijkt. Woekerwinst. Ons brood. Zouden wij onze gedekte tafel ook zo hebben als de Heere Jezus onze gast was? En hij aanschouwt alles. Was zijn ogen doorlopen de ganse aarde? Of zit er ook een beetje zwart geld bij? Geld dat wij de fiscus hebben onttrokken. Geld dat wij op een zwarte wijze hebben verdiend. Geld dat wij ons toegeëigend hebben ten koste van een ander. Dat wel wat minder gekund, want ik zag wel dat mijn naast het niet zo breed had. Of mijn naast had het juist heel breed en toen dacht ik: nou, dat kan hij wel missen. Ik doe er een beetje bovenop. Ons brood. Dat hebben we eerlijk van u gekregen, Heere. Met de krachten die wij van u kregen, hebben wij ons werk mogen doen. En we hebben niet verlangd naar meer. Onze tafel zoals die is aangericht, is uit uw hand ontvangen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het staat ook in de meervoudsvorm. Er staat niet, geef u mijn brood en moet dan met de ander gaan, dat is mijn pakkie niet. Ik heb genoeg voor mijn eigen gezin, daar hoef ik toch geen oog voor te hebben. En we kunnen dat ook zo mooi invullen. Zeggen we, dominee, een groot gezin is duur. Je kunt niet zomaar alles weggeven. Zou de huwelijkscollecte in overeenstemming zijn met de rest van de dag? Hetgeen wij afzonderen voor de dienst van de Heer en onze arme naasten. Het zendingsgeld bijvoorbeeld. Er zijn organisaties die schreeuwen om geld. Ik denk ook aan de Spaanse zending. Die zo graag meer literatuur zou willen verspreiden. Maar er is geen geld voor. Donderdagavond wordt ervoor gecollecteerd. Zou dat allemaal in overeenstemming zijn? Ons brood. Zouden andere mensen op de wereld misschien ook mogen delen in de dagelijkse nooddruft? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is ook het beginsel van liefde, van de heilige gemeenschap. Daarom zijn de vaders trouw in hun werk, niet alleen om hun gezin te kunnen onderhouden, maar ook opdat zij de nooddruftige, de behoeftige naasten iets kunnen mededelen. Daar mogen we best eens naar kijken hoe het met onze naasten gesteld is, of hij misschien soms ook wat geld nodig heeft. Er zijn ook mensen die principieel niet verzekerd zijn en soms grote kosten maken. Dan mogen we niet zeggen, moeten ze niet zo dom zijn en maar in het ziekenfonds gaan. Ons dagelijks brood. De Heere Jezus houdt ons klein. Hij zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Twee keer, heden en dagelijks. Zoals de Israëlieten elke dag de tent uitgingen om het manna op te rapen, zo leerde Heere Jezus ons voor elke dag te bukken. Elke morgen opnieuw. Er wordt gevraagd voor het brood van vandaag. Nu laat het Grieks het ook wel toe, dat wij mogen bidden voor de dag van morgen. Want eigenlijk staat er zoiets in het Grieks van wat van dag tot dag nodig is. Er wordt een vorm gebruikt dat betekent achtereenvolgens brood. Dat bij vervolg nodig is. O, het is waar onze mateloze begeerte moet beteugeld worden. Om in Gods wil gerust te zijn. God weet wat nodig is. En daarom vraag ik elke morgen, Heere, wilt u mij ook weer voor vandaag de krachten geven om mijn leven in uw dienst te besteden? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dan ben je niet sterk, dan ben je zwak, dan ben je niet overmoedig, maar dan ben je diep afhankelijk. Dan ben je niet overgeestelijk, maar dan weet je dat je van stap tot stap zonder de kracht en de wijsheid en de leiding van de Heere niets kunt. Wij gaan naar onze tweede gedachte, het erkennen van de Heere. Want de catechismus leert ons, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige oorsprong van alle goed zijt. Daar gaat het om. Het gaat erom dat wij in het leven God erkennen. God heeft alle dingen geschapen om zijn zelfswil, staat er in de Bijbel. Hij doet ook alle dingen om zijn zelfswil. Is er zelfs een kwaad in de stad wat God niet doet? Alle dingen zijn gericht om de eer van God. Daar was toch het Onze Vader mee begonnen. Uw naam worden geheiligd. Daar ging het toch om? En nu mogen wij ook bidden om de dagelijkse nooddruft. Maar niet om daarmee carrière te maken als een doel in zichzelf. Niet om ons daarmee te kunnen verrijken als een doel in zichzelf. Natuurlijk mag er wel een zekere ambitie zijn, dat is gezond. Natuurlijk mag er ook wel een uitzien zijn dat wij wat opklimmen op de maatschappelijke ladder. Dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Maar dan met het grote doel. Opdat Gods koninkrijk komen. Opdat ik mij dienstbaar zal stellen in dat koninkrijk. En dan moet ik natuurlijk keuzes maken, dat is duidelijk. Dan is elk beroep niet meer een wettig beroep, waarin God niet meer verheerlijkt wordt. Er zijn beroepen die totaal geen enkele overeenkomst hebben met de bouw van Gods koninkrijk. Een christen kan eenvoudigweg zo'n beroep niet uitoefenen. God wil erkend worden. Hij zoekt zijn eigen eer in al zijn werken. Hij had het schepsel niet nodig. En toch heeft hij de mens geschapen. O, laten wij dat eens op ons inwerken. Hij had ons niet nodig. En toch heeft hij ons geschapen. Opdat wij zijn lof zouden verkondigen. Erkennen. God erkennen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent heel eenvoudig dat je weet en beseft, ik heb de krachten niet van mijzelf. Ik heb de wijsheid niet van mijzelf. Wat hebt gij, zegt de apostel, wat ge niet hebt ontvangen. Wat kunnen we trots zijn op ons diploma wat wij behaald hebben. Wat kunnen we pronken met titels die wij gekregen hebben. Wat kunnen we trots zijn op huizen die wij gebouwd hebben. Wat kunnen wij, ja... Wat een zelfzucht, wat een hoogmoed, wat een trots wordt er gevonden in onze harten. Zou God daarin erkend worden? De Heidelberger die legt de vierde bede uit, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige oorsprong van alle goed zijt. Ik heb het van U gekregen, Heere. Ik heb het van U. Daar klinkt verwondering in door. U hebt mij in staat gesteld om te arbeiden, om te studeren, om een gezin groot te mogen brengen. U hebt mij in staat gesteld, u hebt mij erdoor geholpen, opdat wij God zouden erkennen. Die erkenning bewaart voor onrechtmatige handelingen. Zou God mij kracht geven om een werk te verrichten wat niet door de beugel kan? Zou God mij kracht geven om zwart te werken in de avonduren? Zou God mij kracht geven om zo te werken dat ik alleen maar zelf verrijkt word? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Als wij God erkennen als de gever van alle goeds, probeer u zich eens in te denken hoe ik mij dan zou gedragen. Als ik werkelijk 's avonds mijn knieën zou buigen om God te erkennen dat Hij mij in staat gesteld heeft, zou er dan niet een andere verdeelsleutel komen? Ik heb het van God gekregen, dan mag ik ook niet gierig zijn. Maar God heeft het mij niet gegeven om mij alleen zelf te verrijken. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat betekent, Heere, ik erken U als de gever van alle goeds. Dan zegt de christen, en ik bid wel voor mijn eten, want ik ontvang het uit Gods hand. Waarom zou de Heere mij voeden? En in de derde wereld wordt er honger geleden. Waarom mag er bij mij een zekere overvloed zijn, terwijl andere gezinnen nauwelijks rond kunnen komen? Waarom geniet ik nog de kracht, terwijl anderen gebroken door het leven gaan? Dan krijg ik oog voor mijn naaste. Als ik God mag erkennen als de gever van alle goeds, dan word ik verwonderd erover. En als ik dan 's morgens opsta en ik zie de rijk gevulde tafel, dan zeg ik, o Heere, ik was niet anders. U maakt onderscheid waar het niet is. Dan komt er een diepe verwondering in mijn ziel. God geeft mij elke dag. Het is mijn dagelijks brood. Daarin klinkt de trouw door. Want het Grieks dat liet toch iets zien van opeenvolging. Daarin klinkt iets van Gods trouw door. En ik ben ontrouw geweest. Ik was niet die ik moest zijn. U gaf mij het brood, Heere. Maar ik was niet bekommerd om uw eer. U gaf mij de kracht. Maar ik heb niet meegeholpen tot de uitbreiding van uw koninkrijk. O Heere, wat ben ik dan een ontrouwe? Dan krijg ik oog voor God en voor mijn naaste. Ik heb het van God gekregen. Dan klaag ik niet over dure tijden, zodat ik niets meer kan missen. Alles is van God. Hij is de fontein van alle goed. Hij is de oorsprong van alle goed. Als de Heere dan vandaag voor mij gezorgd heeft zo goed, dan weet ik dat Hij het morgen ook doet. En nogmaals, dat betekent natuurlijk niet dat ik dan roekeloos word in de uitgaven, maar dan kan ik veel en veel meer missen dan wat ik tot op de dag van vandaag heb gedaan. Gij zijt de enige oorsprong van alle goed. God is dus niet de auteur van het kwade. God is niet de auteur van het belastingontduiken. Hij is de oorsprong van alle goed, waarmee ik hem recht in de ogen kan zien. God wordt erkend. Onverdiende zegeningen heb ik uit zijn hand ontvangen. Dan wordt er met de Heer rekening gehouden. Dan is de vierde bede eigenlijk een belijdenis. Ons dagelijks brood. O nee, dat huis, dat heb ik niet van mezelf. En het verstand heb ik ook niet van mijzelf. Ik heb het van de Heere gekregen. Heere, wat zou u daar eigenlijk mee voor hebben? Wat is eigenlijk uw wil in deze? Zo wordt God verheerlijkt. Apostel Paulus zegt, het zij dat wij eten, het zij dat wij drinken, doet het al ter ere van God. Hoe dan? Wel zo, dat ik God erken als de gever van alle goeds. En de catechisme zegt er nog wat bij, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. De Heidelberger maakt ons zo klein afhankelijk, dat ik ga verstaan, dat het te vergeefs is, dat ik vroeg opsta en laat naar bed ga, dat ik van de vroege morgen tot de late avond zwoeg en zweet, zo God het huis niet bouwt en zo God de stad niet bewaart. Alles is te vergeefs. We hebben de vorige keer gezien hoe Daniel met zijn vrienden op brood en water heeft geleefd. Die God leeft nog. Ik hoef geen potten vol vitamine te bletten. Ik hoef geen overvloed. Ik hoef niet de beste spijzen. Want zonder de zegen des Heren gedijt het niet. En als ik nu eenvoudig brood heb en de Heere komt erin mee, wat kan hij dan gezondheid geven? Wat kan hij dan krachten geven? Dat is wat de Heere wil zegenen. Als ik 's morgens vroeg mijn ogen opsla tot hem in het gebed en dat ik ervaar, o Heere, zonder uw zegen zal het niet gelukken. God geeft het zijn beminden als in de slaap. Je ziet boeren soms zo hard werken en ze komen nauwelijks vooruit. En anderen die werken met een zekere mate. En ze worden rijkelijk gezegend. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zonder uw zegen, Heere, kan ik niets. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik mijn roeping versta. Dat betekent dat mijn dagelijks werk geplaatst wordt in het licht van de eeuwigheid. Dat betekent, o Heere, wilt u mij de kracht en de wijsheid en de lust geven om te mogen dienen in uw koninkrijk. Want dagelijks werk, dat is ook godsdienst. Dat is juist godsdienst. In Kesteren en op Heusden was een geoefend vrouwtje, Lina van de Kolk. Er zijn er misschien onder ons die haar naam wel kennen. En vanaf haar vijfde jaar mocht zij de Heere vrezen. En op een maandagmorgen kwam er een vrouw die overgeestelijk was en zat zich helemaal in het zwart gehuld voor Lina. En ze begon te praten, maar die vrouw had een paar voelsprieten zoals al Gods kinderen. En het duurde niet lang of ze viel die vrouw in de rede en ze zei van, heb u ook kinderen? Ja, ze was moeder van 8 kinderen. Toen zei Lina, dan moet u op maandagmorgen in uw gezin zijn. Ziet u, dat is godsdienst. Niet om overal te gaan kletsen over geestelijke dingen, maar dat wij trouw onze arbeid uitvoeren. Daaraan worden christen herkend. De catechisme zegt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. Trouw te zijn en tegelijkertijd afhankelijk te zijn, de Heere erin te erkennen. Want als wij God niet erkennen, dan gaan wij walgen van het manna. Dan gaan we het gewoon vinden. Dan gaan we boven onze stand leven. Maar als wij de Heere wel erkennen, dat geeft een leven dat gebonden is aan Gods troon. Dat geeft een leven dat diep afhankelijk is. En dan kan het wel eens zijn als er een groot gezin is, dat een moedertje zucht, o Heere, ik zou toch eens zo graag ook iets willen delen van het geestelijke leven met een ander.
En zou de Heer daar geen ruimte voor maken? En zou hij dan niet kinderen van God kunnen sturen, zodat er toch tijd en gelegenheid komt om te vermelden de grote daden des Heeren? God wil erkend zijn en in die weg is ook zegen te verwachten. De Heere wil dat wij hem in alles zullen nodig hebben, voor tijd en voor eeuwigheid tezamen. Dan heb ik er niet voor gewerkt, maar dan zijn het onverdiende zegeningen die ik uit zijn hand heb mogen ontvangen. Dan ga ik mij over het kleinste verwonderen. Dan zie ik de hand des Heeren in de kleine dingen van het leven. Dan ga ik mij verwonderen over Gods trouw en over Gods goedheid. Dan ga ik zien hoe ellendig ik ben in mijzelf, maar hoe rijk mijn God is. Dan roep ik het uit met de apostel. Zorgt God ook voor de ossen? Ja, zegt hij, ook voor de ossen. Die domme beesten die niets anders kunnen dan een juk trekken. Zorgt dan God voor al die kleine dingen? Ja. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Wij gaan naar onze laatste gedachte, het vertrouwen op God. Want er staat, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Dat is wat de Heere wil, dat wij ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. Wij roepen wel te gemakkelijk de huisarts erbij. En dan denken we, als hij nou een kuurtje voorschrijft, dan komen we weer bovenop. Zouden medicijnen niet gezegend hoeven te worden? Ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. Die mensen kom je wel tegen, die zeggen, dominee, je moet vertrouwen. En dat is waar, ze hebben gelijk. Alleen, leest u met mij hoe de Heidelberger het verwoordt, er staat aftrekken. En dat Latijnse woordje, dat heeft iets in zich van scheuren. Onze jongens en meisjes die weten het wel, als ze iets geplakt hebben met lijm en vervolgens wil je er dat afscheuren, dan gaat het missen. Dan krijg je brokken. Nou, dat woordje betekent het ook in het Latijn. Dat aftrekken, dat doet pijn. Daar wordt iets achtergelaten. En ons vlees moet inderdaad aan de kruispaal. Ons vlees moet inderdaad achtergelaten worden. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk der hemelen niet beërven. Daar moeten wij van af. En in dat woordje aftrekken, daar zit iets in van een ongekende liefde tot de wereld. Of heb u dat nooit ervaren? Hoe pijn het doet. Dat wij afscheid moeten nemen van de wereld. Dat wij afscheid moeten nemen van de systemen van de wereld. Dat wij afscheid moeten nemen van de wijsheid van de wereld. Wat kun je voor een dwaas versleten worden? Wat kun je er soms ellendig en alleen staan? Wat kan het betrouwen op de Heere beproefd worden? Wat kunnen de vijanden zeggen, waar is nu God? Die God waarop gij bouwdet en aan wien ge uw zaak vertrouwdet? Maar vertrouwen, weet u hoe God dat gaat oefenen? Hij gaat nu met de belofte de mensen zetten op een doodlopende weg. Hij heeft gezegd, uw brood en uw water is gewis. En dan komen er een paar rekeningen op de deurmat die je niet kunt betalen. Uw brood en uw water is gewis. En dan stijgt het water al hoger en al hoger. Waarom? Wel, God zet zijn volk erbuiten, opdat ze zullen zeggen, ik kan niet meer, Heere. En dan komt er een muitgespan van honden die gaan blaffen en die gaan lachen. Die zeggen, nou, je hebt ook een mooie God. Dan ga je onverzekerd door het leven. Zie je nog wel? Dat is God beproeven, dat is God verzoeken. Dat mag helemaal niet. Maar heeft de Heer ooit beschaamd doen uitkomen? Het betrouwen in God wordt beoefend. Als ik niet meer kan, dan ga ik een God leren kennen die getuigt. En van mij is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Dan is het waar, geef ons heden ons dagelijks brood, heren. Het was wel brood, het was wel sober. En met Asafs ogen keek ik wel eens naar de rijk gevulde tafel van mijn buurman. Maar het is toch waar, u hebt deze bede altijd vervuld. Al de dagen van mijn leven. U hebt nog nooit beschaamd doen uitkomen. En dan zijn er ook tijden waarin ik mijn bespotters en mijn vijanden als het ware mag bestraffen. Om te laten zien hoe de Heere zijn schatkameren heeft opengedaan. Beproeft mij nu daarin, zegt de Heere. Geef mij de tienden. En dan zal ik mijn schatkameren nu open doen. Dan zal ik u laten zien dat er bij mij rijkdom is. Zo overvloedig. Aftrekken. Dat is pijnlijk. Dat gaat niet zomaar. Dat vertrouwen dat hebben we niet in onze zak. Daarin oefent de Heere zijn kinderen. Daarin oefent de Heere zijn kerk. En dan is het steeds de dood in. Opdat bij het naderen van de dode Heere volkomen uitkomst zal geven. Op wie stellen wij ons vertrouwen? Onwillekeurig op de mensen. Maar wat stel dat teleur? Wat kom je daar bedrogen mee uit? En terwijl God zijn belofte altijd doet uitkomen dat het brood en het water gewis is. Ga maar naar de weduwe van Zarfat. Ze heeft nog een beetje olie en nog een beetje meel. Ze kan nog net een koek bakken voor haar en voor haar zoon. Dit is het laatste. En dan zegt Elia, bak er eerst één voor mij. Dan geeft ze haar leven en het leven van haar zoon weg. Aan die trouwe knecht van God. Ze geeft het aan de dienst des Heren. En op het moment dat ze dat doet, zegt Elia, het meel in de kruik zal niet verteerd worden. En de olie in de fles zal niet verminderd worden. En dan leeft ze maandenlang. Dan leeft ze met dat beetje meel en dat beetje olie. En elke keer als ze een koek bakt, dan kijkt ze in de fles. Er is niks minder. Er is nog evenveel. God onderhoudt zijn volk met het dagelijkse brood. O, wat is dat een wonder. Brood. Weet u wat dat betekent? In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten. Als de Heere Jezus zijn kinderen leert bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dan heeft dat ook die betekenis in zich van zware arbeid, van het zweet uws aanschijns, van de moeite die er gekomen is door de zondeval. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dan lees ik er toch ook vanmorgen iets in. Dat er een schaduw, nee ik moet zeggen eigenlijk een lichtstraal valt over dat dagelijkse brood. Over de dagelijkse zorgen. De komende dag dat de Heere als een waarmaker van zijn woord al de moeite en de zorgen zal wegnemen. De komende dag dat Christus ons eeuwig zal troosten. Waarop mijn lichaam geen spijzen meer nodig heeft. Dan is er geen heden en dagelijks meer. Dan is er geen opeenvolging meer. Maar dan zal ik eeuwig verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld. Dan zal ik eeuwig mij in God verheugen. Die als die trouwe God mij geleid heeft. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heren, ik buig. Want brood, dat is ook een gevolg van de zonde. Brood laat ook iets zien van de moeite en van het verdriet. Maar ik zal in getrouwheid mijn ambt en mijn plicht uitvoeren. Mijn dagelijkse werk doen. Al ervaar ik inderdaad de doornen en de distelen. Maar ik verwonder mij nog dat door mijn zondeval heen er nog een algemene genade is overgebleven. En soms wilt u mij daardoor optrekken en laten zien zoals u trouwen houdt in het natuurlijke. Zo zijt gij ook degene die nooit laat varen het werk dat uw hand begon. En dan troost mij het eenvoudige brood en het water. En het doet mij uitzien naar de stad die fundamenten heeft, waarin geen inwoner meer zal zeggen ik ben ziek of ik heb honger. Maar waarin God alles in allen zal zijn. Amen. Wij zingen van het berijmde gebed des Heren en daarvan het vijfde vers. Geef heden ons, ons dagelijks brood. Het berijmde gebed des Heren, vers 5.
eindigen wij met dankzegging. Heren, de rijke dwaas verheugde zich in zijn volle schuren, die te klein geworden waren. De rijke dwaas verheugt zich als het afschrift komt van zijn rekening en het saldo is vermeerderd. Maar u ook een volk op deze aarde, die uw hand opmerken en die het beamen, de zegen des Heren alleen maakt rijk. U ook een volk op aarde, zoals die weduwe in Zarfat, wat zal ze elke dag verwonderd gekeken hebben, die uw trouwe zorg mogen opmerken. En dan is de zegen des Heren in een homp droog brood, dat veel gelukkiger maakt dan de aardse schatten. Heere, heb dank voor het onderwijs dat u gaf. Misschien vonden wij het wel veel te gewoon en niet bevindelijk en ook te weinig geestelijk. Misschien hadden we moeite om te luisteren. En toch heeft u het ons zo leren bidden. Wilt u de naprediker zijn, Heere? Wilt u geven dat we in alle getrouwheid ons werk mogen doen? Dat we elke avond uw goede hand hebben mogen opmerken in de dag die weer achter ons lag. Dat u zorgde, dat u onderhield, dat u gaf wat nodig was. Wel klein gehouden, wel sober, maar u heeft gezegd dat u de laatste, de beste wijn bewaart voor de toekomst, opdat wij eeuwig vrolijk in u zouden zijn. Heere, wil gij zo de naprediker zijn? Laat het woord kracht mogen doen. Geef ons getrouwheid in het onderzoeken van de schriften, die wijs kunnen maken tot zaligheid. Geef ons getrouwheid in het staan in uw dienst. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 17 en daarvan het 7e. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Psalm 17, vers 7. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.